Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Buiten de Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is woensdag 10 april en naast mij zit Ivan Verrips.
Goedemorgen Bas.
We gaan 20 minuten nieuws met je doornemen van gisteravond en vannacht en wat er wellicht nog komen gaat vandaag. Nou, wat staat er op programma, Ivan? Nou,
onder andere interessant voor werkgevers. Het werd groots aangekondigd, het leek een formaliteit. Het minimumloon gaat dit jaar nog extra omhoog, maar dat lijkt toch niet te gaan gebeuren. BBB hield tot nu toe de kaarten op de borst, maar gaat volgende week in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel stemmen. Ja, wat is de reactie van een van die clubs van ondernemers? Je hoort zometeen Erik Sinks van ONL, Ondernemers Nederland.
En we praten ook over de nieuwe wet politieke partij, de WPP. Met die wet wil de missionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken onze democratie robuuster maken. Maar wat de toegevoegde waarde van die wet nou precies is, dat bespreekt de Jonge zometeen met politiek verslaggever Mats Akkerman.
Dan nog even kijken naar het Witte Huis, want dat zegt dat Israël nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan heeft gepresenteerd om de mensen te beschermen die vastzitten in Rafah als ze daar een grondoffensief gaan beginnen. Dat allemaal in 20 minuten.
Zeker. En dan ook nog toe de column van Bernard Hammelburg. De vliegende start van je werkdag begint in Den Haag. De verhoging van het minimumloon gaat waarschijnlijk niet door. Ivan zei het al, er is geen meerderheid voor in de Eerste Kamer, omdat BBB volgende week waarschijnlijk tegen het voorstel gaat stemmen. Dat zegt fractievoorzitter Ilona Laagas tegen het ANP na een bericht van de NOS. Nou, het voorstel om het minimumloon en de gekoppelde uitkeringen met 1,2% extra te verhogen, dat werd vorige maand door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Maar nu BBB tegenstemt, gaat stemmen in de Eerste Kamer, is het buitengewoon onzeker. We praten erover met de voorzitter van Ondernemend Nederland, Erik Sinks. Meneer Sinks, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, u zat niet te wachten met alle ondernemers op verhoging van het minimumloon.
Nee, kijk, het is zo dat ondernemers natuurlijk een werknemer een goed loon gunnen. Maar de ondernemers zijn de afgelopen jaren natuurlijk al geconfronteerd met enorme verhogingen van het minimumloon. En dat was ook begrijpelijk. De koopkracht nam af. Er was sprake van inflatie, et cetera, et cetera. Maar goed, het is op een gegeven moment moet het ook klaar zijn. Want een verhoging, opnieuw een verhoging, maakt uiteindelijk, waar de mensen vaak niet bij stilstaan, dat er ook een enorme hoop extra kosten voor de ondernemer bijkomen. Namelijk de loonbelasting, de premieheffing, et cetera.
Ja,
wat de werknemer netto krijgt, dat is natuurlijk iets anders wat de werkgever moet betalen, bruto.
Ja, maar je zou zeggen 1,2% extra, daar moet het toch niet op hangen? Dat moet een ondernemer toch kunnen ophoesten?
Ja, dat lijkt allemaal heel weinig, maar het is iedere keer weer een extra procentje erbij. Mm-hmm. En er zijn minimumlonen die de afgelopen jaren bijna 30% gestegen zijn. Het is uiteindelijk zo dat die ondernemer dat ook weer door moet gaan berekenen in zijn prijzen. Dus het is eigenlijk een koekje van eigen deeg wat mensen weer krijgen, die er iets bij krijgen. Want uiteindelijk gaat er toch weer de economie in. Ondernemers moeten dat doorberekenen in hun prijzen. Dus je komt in zo'n enorme vicieuze cirkel terecht. Dus niet meer doen.
Nou zegt de FNV, de vakbond, die zegt het is schandalig dat dit geblokkeerd wordt door de BBB. Want BBB was een van die partijen die in aanloop naar de verkiezingen bij hoog en belaag verkondigde dat bestaanszekerheid voor iedereen gegarandeerd moest zijn. En al bij de eerste beste gelegenheid, als dat onder vuur komt, dan is die belofte niks meer waard, zegt Zakaria Boufan-Tjaka. Dat is de vicevoorzitter van FNV. Ik kan me wel wat voorstellen bij die reactie. U?
Nou, ik vind juist dat het andersom is. BBB heeft volgens mij ook iedere keer verkondigd dat ze bepaalde groepen, in ieder geval als het gaat om bestaanszekerheid, wat extra gunden. Mm-hmm. En volgens mij is deze maatregel, die heeft onmiddellijk ook tot effect dat uitkeringen, alles wat eraan gekoppeld is, AOW, ook allemaal meestijgen. Mm-hmm. En volgens mij was dat ook het argument van deze partij. Ik hoef ze niet te verdedigen daarin. Maar dat was volgens mij het argument om te zeggen van jongens, dat gaan we nu even niet doen. We hebben ook nog een onderhandelingstaal.
Ja, nu wordt er onderhandeld en geformeerd. Bent u niet bang dat het op de een of andere manier toch weer terugkomt na de formatie? Dat er toch weer gezegd wordt van nou, laten we nog eens even kijken of we dat minimumloon kunnen optillen. Ook al is de inflatie aan het terugkomen, de inflatie is er nog steeds, 3,1%.
Ja, dat is correct. Kijk, die onderhandelingstafel, dat is natuurlijk een wat bijzonder proces, mm-hmm, waarbij je altijd moet gaan afwachten wat eruit zal komen. Ik hoop dat partijen aan die onderhandelingstafel nu ook beseffen dat het emmertje vol is bij het midden- en kleinbedrijf, bij de bakker, de slager, de groenteboer, de detaillist. We zien dat die cijfers qua resultaat enorm gedaald zijn de afgelopen jaren. Het betekent gewoon dat ze het verstand weer moeten krijgen aan die tafel en zeggen, we gaan nu echt weer voor een florerende economie met ook de kleine ondernemers in beeld.
Met name die kleine ondernemer, die moet een beetje ontlast worden. Dat wordt niet nu door het minimumloon wat niet wordt bijgesteld, zegt u?
Ja, kijk, het is alles bij alles wat er natuurlijk de afgelopen jaren is gebeurd. Kijk simpelweg naar de bedrijven, naar corona, waar ze mee geconfronteerd zijn. In los van het feit, de overheid heeft op dat moment goede maatregelen getroffen om ze te helpen. Maar na corona is er natuurlijk van alles gebeurd. We hebben de energiecrisis gehad, het prijsindexcijfer van gezinsconsumptie, dus wat tot verhoging van de huren leidde. Inkoopprijzen die enorm zijn gestegen. Prijzen die ze niet direct konden doorberekenen aan de consument. Kijk naar de horeca. Ja. Moeilijk om personeel te krijgen, stijgende lonen. Kortom, het is kommer en kwel geweest. Er zijn heel veel ondernemers die op dit moment praktisch onder water staan, onder het bestaansminimum leven. En dat moet stoppen. Ze moeten nu op dit moment zien dat ze weer een beetje vet op de ribben krijgen.
Dank, Erik Sings, voorzitter van Ondernemend Nederland, ONL.
Gaan we naar de oorlog in de Gazastrook. Volgens de Amerikaanse regering heeft Israël nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om de burgerbevolking te beschermen, mocht Israël een grondoffensief in Rafah gaan starten. Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsadviseur, zegt dat het nog niet duidelijk is, ja, hoe Palestijnse burgers dan medische zorg kunnen ontvangen, waar ze überhaupt moeten worden gehuisvest, en dat terwijl, we weten, er ruim 1 miljoen, ga ik wel cijfers, 1,5 miljoen ontheemde Palestijnen een dak boven hun hoofd hebben in Rafah, althans daar een soort van opgesloten zitten, eigenlijk ook op aangeven van Israël, ga daar naartoe. Eerder deze week bracht de Israëlische premier Netanyahu naar buiten dat hij een datum in zijn hoofd heeft voor een militaire operatie in Rafah. Dat is dan weer vanuit zijn eigen oorlogskabinet ook tegengesproken. En wat die datum is, is ook niet bekend. Maar de Amerikanen zijn dus nog steeds niet overtuigd.
Volgens de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, de UNRWA, komt er nog steeds geen extra hulp aan in Gaza. Israël beweerde begin deze week het tegenovergestelde en zei, ja, er komt aanzienlijk meer aan humanitaire spullen Gaza binnen. Na druk van de Amerikanen zegden de Israëliërs toe vrijdag dat er meer hulp zouden toelaten tot de Gazastrook. Dat zou gaan gebeuren via Erez in het noorden van Gaza, via de haven van Ashdod. Maar, zegt de UNRWA in zijn wekelijkse rapport, er is geen significante verandering op dat gebied plaatsgegrepen en de toegang tot het noorden van het gebied is niet verbeterd.
Een dagboek stelen en hem dan ook nog eens verkopen, dat is allereerst niet heel erg netjes. Maar als je dat ook nog eens uitbuit voor politiek gewin en je verdient er zo'n $40.000 mee, dan kan je dat vrij duur komen te staan. Hoor je over een minuutje of 10.
Ochtendnieuws.
Nieuwe pagina in je eigen dagboek, maar dan niet leuk. Ja. Met de nieuwe wet politieke partij, de WPP, wil de missionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken onze democratie robuuster maken. Die wet zorgt er onder andere voor dat partijen transparanter moeten zijn over hun financiën of hun interne organisatie en de manier waarop ze adverteren. Maar ook, in het uiterste geval, hoe je een politieke partij kunt verbieden. Het wetsvoorstel ligt voor aan de Raad van State. Minister de Jonge bespreekt de toegevoegde waarde van de wet met onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
Nou, een van de nieuwe elementen is eigenlijk vooral dat die politieke partijen echt een plek krijgen in de wet. Het gekke is dat wij in onze democratie leunen op politieke partijen, op de politici die zij selecteren, op lijsten zetten die wij dan vervolgens kunnen kiezen en die ons dan gaan vertegenwoordigen. Maar die politieke partijen als zodanig stonden eigenlijk tot op heden nog helemaal niet in de wet. Dat is echt nieuw. Het tweede is dat deze wet als kern heeft transparantie. Transparantie niet alleen over partijfinanciën, want dat geldt al nu, maar bijvoorbeeld ook over hoe ben je eigenlijk georganiseerd. En hoe worden er eigenlijk binnen jouw partij de besluiten genomen. Dus een verplichting tot absolute transparantie. En het derde is, daar waar partijen met democratische middelen, namelijk door gekozen te worden, eigenlijk de democratie als zodanig zouden willen ondermijnen, ja, dan moeten we daar ook paal en perk aan kunnen stellen. Dus deze wet maakt ook het partijverbod explicieter en zet dat veel duidelijker in de wet. En dan tot slot nog, daar waar tot op heden alleen nog maar landelijke politieke partijen worden gefinancierd, geldt dat nu ook voor lokale politieke partijen en voor lokale afdelingen. 36% van de mensen stemt bij de lokale verkiezingen op een lokale partij. Maar die werden tot op heden niet gesubsidieerd, in tegenstelling tot landelijke partijen. Dus die gaan we nu ook met deze wet de mogelijkheid tot subsidie geven.
Ja, want hier in Den Haag bijvoorbeeld loopt nu een corruptiezaak tegen Richard de Mos van Hart voor Den Haag, een lokale partij. Dat is gewoon een voorbeeld, maar zijn dat nou de voorbeelden waarom juist zo'n wet nodig is?
Ja, ik blijf even weg bij dit specifieke voorbeeld. Ja,
het loopt ook nog bij de rechter.
De rechter, precies, inderdaad. Dus daar moet ik dan geen uitspraak over doen. Maar wat wel waar is, is dat je niet wilt dat er inderdaad sprake is van beïnvloeding met geld. Hè. Omkoping noemen we dat ook wel. Dat wil je niet. Dat wil je tegen kunnen gaan. Je wilt ook weten door wie geeft er eigenlijk giften aan een politieke partij. Lokaal, maar landelijk natuurlijk ook. Überhaupt. Wie geeft eigenlijk giften? En koopt die geen invloed via stemgedrag vervolgens? Hè. Dat zou je niet willen. En dat moet je willen tegengaan door de partijen te verplichten om daar transparant over te zijn. Nou, ook nu al gelden er transparantieregels. Die gaan nog beter in die nieuwe wet vorm krijgen. Zodat deze wet ook echt gaat helpen om onze democratie weerbaar te maken. Want dat is eigenlijk het kerndoel van deze wet.
Nou was er vorige week ook al een debat over mogelijke Russische inmenging, Russisch geld aan Nederlandse politici. Is dat los te zien van deze wet?
Nou, niet los te zien natuurlijk, omdat ook die discussie eigenlijk ging over de weerbaarheid van onze democratie. Weten we onszelf eigenlijk wel te beschermen? Weten we het parlementaire proces eigenlijk wel te beschermen? Maar ik denk wel dat daar waar het echt gaat over heimelijke beïnvloeding, ja, zal dat waarschijnlijk niet in het transparantieregister terechtkomen. Als er inderdaad, stel dat, als er inderdaad sprake zou zijn geweest van omkoping, dan krijgen we dat niet met een transparantieverplichting die voortvloeit uit deze wet boven tafel. Daar hebben we onze geheime diensten voor. En die hebben heel erg veel bevoegdheden om in te zetten. Wel onder allerlei randvoorwaarden natuurlijk, maar heel veel bevoegdheden. En die hebben ook echt de mogelijkheid om daar vervolgens wat mee te doen. Dus bijvoorbeeld dat openbaar te maken. Of bijvoorbeeld als er sprake is van strafbare feiten, het Openbaar Ministerie aan de slag te zetten om te zorgen dat iemand ook zijn straf niet ontloopt. Kortom, dat wat heimelijk gebeurt, ja, dat lukt eigenlijk al best om dat met onze geheime dienst en met alle mogelijkheden die onze geheime dienst heeft om dat aan te pakken. En die zal ook gebruik maken van de bevoegdheden die men heeft.
Het zwaarste middel in deze wet politieke partijen is het mogelijke partijverbod. Nou begreep ik dat het eerst heel erg lastig was om dat te realiseren. Hoe is dat dan nu geregeld in deze wet?
Ja, in hoe het tot op voor kort was geregeld, is dat eigenlijk verenigingen breed in de algemene zin, dus ook andere verenigingen dan politieke partijen, daar waar de vereniging echt in strijd is met de openbare orde, in strijd handelt met de openbare orde, kan die bij de rechter worden verboden. Deze vormgeving van het partijverbod is een verduidelijking of een explicitering daarvan. En die zegt eigenlijk daar waar een partij handelt in strijd met de democratische rechtsstaat. Dan kan die door de rechter worden verboden. Dus het is geen politiek instrument, het is een instrument in handen van de rechter. Nou, en wanneer is dat dan? Ja, als je echt in strijd handelt met de beginselen van de democratische rechtsstaat.
Al dus de missionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Zoals gezegd, het wetsvoorstel ligt nu voor aan de Raad van State. Slecht nieuws voor Boeing, Iwan.
Alweer, ja. Want de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, opent een nieuw onderzoek naar het reilen en zeilen van Boeing. Dit keer gaat het om de productie van een ander toestel, dus niet de 737 MAX, maar het gaat om de 787 Dreamliner. Een klokkenluider beweert dat Boeing zijn zorgen over de veiligheid van die vliegtuigen heeft genegeerd. De klokkenluider in kwestie, een Sam Salepour, een ingenieur, zegt dat de romp van de 787 Dreamliner zwakker kan zijn omdat medewerkers allerlei trucjes gebruiken om zo verschillende onderdelen sneller aan elkaar te kunnen bevestigen. Het klinkt een beetje alsof ze met spuug en tape aan elkaar zitten. Op die manier hopen medewerkers die vliegtuigen op tijd en snel af te hebben. Boeing zou de zorgen van die meneer Salepour over de risico's van de aangepaste productiemethode hebben genegeerd. Boeing zegt dat het allemaal flauwekul is wat die klokkenluider vertelt. En dat hij het allemaal geen recht doet aan het uitgebreide werk dat Boeing heeft gedaan om de kwaliteit en de langdurige veiligheid van het vliegtuig te garanderen. Maar opvallend wel, zegt Boeing tegen de New York Times, we hebben inderdaad wel het productieproces aangepast. Dus dat suggereert dan toch dat daar verbeteringen in het bedenken waren. Boeing verkeert al langer in crisis. Uiteraard, ik zei het al, door die 737 MAX. Begin dit jaar verloren toestel van Alaska Airlines zo'n deurpaneel daar. Nou, allerlei onderzoeken. Er waren bepaalde bouten niet goed aangedraaid, waarschijnlijk na onderhoud. De CEO van Boeing die stapt aan het einde van dit jaar op. We weten, het heeft allerlei grote gevolgen. Boeing produceert momenteel niet op zijn maximale capaciteit. De veiligheidsdiensten zitten daar ook binnen bij Boeing om al die toestellen te controleren. Zorgt ervoor dat Boeing ook toestellen niet kan afleveren. Allerlei luchtvaartmaatschappijen boos. Bijvoorbeeld Michael O'Leary, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, Ryanair, die zegt, ja, helaas, komende zomer, wij zullen sommige vluchten niet kunnen uitvoeren. En dat zal er dus ook voor zorgen dat de vliegtuigen duurder worden. Dat vliegtickets duurder gaan worden vooral. En Boeing dus opnieuw in de problemen. Dit keer niet 737 MAX, maar 787 Dreamliner.
Ja, het nieuwste toestel van ze. Het aantal midden- en kleinbedrijven in ons land is begin dit jaar gestegen tot meer dan 1,5 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is 70% meer dan 10 jaar geleden. En die stijging komt met name door het aantal ZZP'ers wat zo toegenomen is in de laatste 10 jaar, zegt het CBS. Er zijn nog 1,3 miljoen zelfstandigen zonder personeel. 2 keer zoveel als in 2014. Moet je denken aan taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en bezorgers. In 10 jaar tijd is die groep 3 keer zo groot geworden. Het aantal ZZP'ers in de bouw is verdubbeld. Dus dat zijn allemaal freelance metselaars, kan je stellen. De meeste MKB-bedrijven kwamen erbij in de uitgeverij van software. Er zijn er nu 300 van, 6 keer zoveel als in 2014, maar er zijn bijvoorbeeld ook sectoren waar er minder MKB'ers zijn. Zo zijn er nu bijvoorbeeld bijna 30% minder MKB-ondernemingen met een tankstation dan in 2014. En het aantal MKB'ers met een eigen drukkerij of een café is ook met een vijfde gedaald.
De blik van Jochem Visser van BNR Beurs is gericht op Washington.
Beleggers kijken reikhalzend uit naar de inflatiecijfers uit de VS die vanmiddag op de mat vallen. Ze zijn voorbereid op slecht nieuws. Het banenrapport van afgelopen vrijdag oversteeg alle verwachtingen. En als de inflatie ook hardnekkig blijft, is de kans op renteverlagingen van de Federal Reserve later dit jaar weer wat kleiner. Wie liever vooruit dan achteruit kijkt, kan een blik werpen op de zogeheten Global Trade Outlook, waarin de Wereldhandelsorganisatie de jaarlijkse vooruitzichten voor de wereldhandel publiceert. Dat rapport wordt aardig interessant in een tijd waarin nationale belangen steeds vaker boven die van de wereldhandel gaan. Tot slot wordt er flink vergaderd door bestuurders en aandeelhouders in de omgeving Amsterdam. Airbus-aandeelhouders bezinnen zich in het Okura Hotel op de toekomst met een vleugellam Boeing. Exor-bestuurders tekenen af op de jaarrekening. En Ahold Delhaize kan rekenen op een bezoekje van Milieudefensie bij de vergadering in Zaandam.
Nou, dat moet allemaal weer een interessante aflevering van BNR Beurs gaan opleveren. Hoe weten ze toch te vatten vanavond? 20 minuten BNR Beurs. 6:30, hier live op BNR, te horen via de BNR-app. En daarna terug te luisteren als podcast, ook via de BNR-app.
Wat staat er in Politiek Den Haag vandaag op het programma? Dat hoor je van politiek verslaggever Mats Akkerman.
Net als de afgelopen dagen komen de 4 formerende partijen 1 voor 1 langs bij de informateurs. Maar anders dan de eerdere dagen beginnen ze vandaag wel iets vroeger. Al om 7:45 deze ochtend komt de VVD langs en de andere 3 partijen volgen dan 1 voor 1. Verder wordt er natuurlijk ook weer gedebatteerd in de Tweede Kamer. Zo wordt er verder gepraat over de warmtenetten en hoe we de kosten daarvan betaalbaar kunnen houden voor de gebruikers ervan. Er wordt gedebatteerd over de luchtvaart en de verduurzaming van de luchtvaart. En er zal ook nog wel worden nagepraat over het besluit van de Eerste Kamer om het minimumloon toch niet te verhogen per 1 juli. Want we weten nu dat de BBB-fractie daartegen is en daarmee is er een meerderheid. En ook nog wel interessant, want om die verhoging van het minimumloon te betalen werden een aantal voorstellen gedaan om de dekking daarvan te garanderen. Nou, die voorstellen die kunnen nu misschien ook weer de prullenbak in.
En dat zei politiek verslaggever Mats Akkerman. En dan gaan wij naar de kranten.
En we beginnen bij onze collega's van het Financiële Dagblad. Banken eurozone zien vraag naar bedrijfsleningen substantieel dalen. Ze melden zich steeds minder vaak bij het leenloket. Ondernemers zijn terughoudend geworden door de aanhoudend hoge rente. En de magere afzetverwachtingen vertellen banken aan de Europese Centrale Bank.
Ja, en dan ook het FD. EU onderzoekt subsidie Chinese windturbinebouwers. De verantwoordelijke eurocommissaris Margrethe Vestager heeft laten weten dat het een onderzoek gaat doen naar subsidies die verstrekt worden aan Chinese makers van windturbines die bestemd zijn voor de Europese markt. Volgens critici verstoren die turbines de eerlijke markt. En dat is een beetje in vervolg op datgene wat van der Leyen heeft aangekondigd, dat ook de auto-industrie wordt onderzocht. En gisteren zei ze, als Scholz naar Berlijn moet, dan moet hij maar eens naar Beijing gaat, dan moet hij harde teksten gaan uitspreken en sluit importtarieven op Chinese goederen niet uit.
Ja, en Scholz gaat deze week naar Beijing.
Daarom.
In de Financiële Telegraaf, nachtsluiting Schiphol maakt leven Nederlander duurder. Dat is de boodschap van een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer door de Pilotenvakbond, Cabinevakbond en de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici. De vakbonden noemen dat plan, die nachtsluiting, oliedom.
En dan in de Financiële Telegraaf. Bijna de helft van de Nederlanders spaart maandelijks een vast bedrag. En laat dat ook keurig op de bankrekening staan. Ja, we zijn een spaarzaam volkje, blijven we ook. Blijkt uit onderzoek van Bridgefund, het financieringsplatform. 49% van ons Nederlanders gebruikt het geld alleen als er financiële tegenvallers zijn. Dus de wasmachine blaast zichzelf op. Of er valt een grote boete op de deurmat. Of er is iets anders waar we ineens geld voor nodig hebben.
Woef, woef. In de Volkskrant. Zeeland stelt keiharde eisen en voorwaarden aan bouw van nieuwe kerncentrales. Vandaag ontvangt de minister Jette van Klimaat en Energie twee pakketten aan eisen en voorwaarden die de provincie stelt aan de komst van al dan niet twee nieuwe kerncentrales.
En dan in NRC nog. De Kamer stemt in met beperking van de huurverhoging in de vrije sector. Het voorstel van minister De Jonge. De Kamer stemde gisteren voor zo'n wetsvoorstel dat onbeperkte huurverhoging onmogelijk maakt.
En dan tot slot, nou, ik doe nog even kort trouw. Datadieven richten zich steeds vaker op gemeenten. Die worden steeds vaker slachtoffer van cyberaanvallen. Maar het meest voorkomende datalek is een verkeerd verzonden medische brief. Blijkt uit de rapportage Datalekken 2023 van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hoort er meer over in de reguliere uitzending in de ochtendspits.
Ja, en dan kwam jij een verhaal tegen over een dagboek stelen.
Ja, en dat dan vervolgens verkopen aan je politieke opponent.
Oh.
Is natuurlijk niet heel chic. En het kan je ook vrij duur komen te staan. M.A. Harris, dat is geen familie van, neem ik aan.
Kamala, ja.
Precies. Is veroordeeld voor het jatten van het dagboek van Ashley Biden. En dat is dan weer wel familie van. Sterker nog, het is de dochter van president Joe Biden. En nu moet Harris een maand de bak in, omdat ze dus dat dagboek stal en vervolgens verkocht aan het Amerikaanse far-right activistengroepje Project Veritas. Het is een best wel bijzonder verhaal.
Biden's daughter was moving from a friend's home in 2020 and she left behind some personal items, including her diary. They were found by a woman who, along with a friend, sold them to the conservative activist group Project Veritas. They've been ordered to forfeit the $40,000 they were paid.
Ja, $40,000.
$40,000 voor gekregen.
Goedemorgen.
Eerst probeerde Harris nog het boek te verkopen aan de Trump-campagne. Zij hadden geen interesse, maar Project Veritas dus wel. Nou, ik zei het al, een lucratieve deal. Harris en ook een andere beklaagde, ene meneer Curlander, die kregen allebei $20,000 voor dat boekje. Volgens de aanklagers ondermijnde mevrouw Harris het politieke proces. En de aanklager zegt het stelen van persoonlijke bezittingen van een familielid van een kandidaat en die verkopen aan een organisatie om ze uit te buiten voor politiek gewin, dat is verkeerd en illegaal, ongeacht de politieke agenda. Ze hebben allebei eerder al toegegeven dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan samenzwering. En nu weten we dus de straf voor mevrouw Harris. 1 maand brommen met een proeftijd van 3 jaar. Kan je best veel in je dagboekje schrijven in Nederland.
De column van Bernard Hammelburg.
Na de terugtrekking door Israël uit Khan Yunis is de oorlog in Gaza op enkele incidenten na gestopt. Of in elk geval even stilgevallen. Voor het eerst sinds die ene week in november waarin een groep gijzelaars werd uitgewisseld tegen Palestijnse gevangenen. Iedereen houdt de adem in. Begint Israël alsnog een offensief in Rafah? Of bezwijkt Netanyahu onder de enorme westerse druk om dat vooral niet te doen? En slagen de onderhandelingen erin de gevechtspauze op te rekken tot een bestand? Minder internationale aandacht is er voor de schermutselingen langs de Israëlisch-Libanese grens. Sinds de inval door Hamas in Israël op 7 oktober heeft Hezbollah aanvallen met raketten gestaag opgevoerd, wat leidt tot meer Israëlische represailles en bombardementen van lanceerinrichtingen. Het arsenaal van Hezbollah bedraagt naar schatting 150.000 raketten. Van een veel geavanceerder type dan die van Hamas in Gaza en met een actieradius tot in het zuiden van Israël. Zo'n 80.000 Israëliërs uit de grensstreek zijn geëvacueerd. Militaire verloven zijn ingetrokken. De oorlog tussen Israël en Gaza gaat wereldwijd gepaard met grote emoties die inmiddels hebben geleid tot een explosie van jodenhaat. De Israëlisch-Palestijnse kwestie houdt geen direct geopolitiek gevaar in, hoewel de Houthis in Jemen vinden van wel. Het conflict met Hezbollah heeft daarentegen niets met Palestijnen te maken, maar is voor de westerse wereld veel gevaarlijker. Hezbollah, een marionet van Iran, maakt een confrontatie met Iran waarschijnlijker. De Amerikanen oefenen achter de schermen enorme druk uit op Iran om het niet zo ver te laten komen. Tot nu toe denken de inlichtingendiensten dat Iran niet uit is op een oorlog met Israël, en al zeker niet met Amerika. Het Israëlische bombardement van van het Iraanse consulaire terrein in Damascus, waarbij onder meer een generaal van de revolutionaire gardes om het leven kwam, moest dienen als een waarschuwing. Maar Iran zint op wraak. Die kan komen door een aanval op een Israëlische of Amerikaanse ambassade ergens in de wereld, maar ook door het geheime transport van massa's Iraanse wapens naar de westelijke Jordaanoever, van waaruit een aanval op Israël zou kunnen worden ingezet. Westerse inlichtingendiensten weten dat de dreiging uit Iran groot en acuut is, vooral ook door de conflict met Rusland en Syrië. Het is de hoogste tijd dat regeringen en parlementen met plannen komen om die dreiging het hoofd te bieden.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.